Mensen, goedemorgen. Shabbat shalom. Wie is al op onze podcast geabonneerd? Dan hebt u al een hele preek over Noach kunnen beluisteren. Maar nu deel 2. Maar Gods woord is altijd nieuw. Dat kunt u straks bij de uitgang, bij de stand krijgen. Jongens, Gods woord zit ongelooflijk mooi in elkaar. Voordat we naar de toepassing gaan, en die is best wel stevig, kwam ook in de liederen duidelijk naar voren. Jongens, die zondvloed, dat was niet zomaar wat, hè? Er ging wel een hele wereld verloren. En slechts 8 werden behouden. Maar eerst naar de tekst. Uit Genesis. U weet, de Bijbel is in het Hebreeuws geschreven. En in het Hebreeuws gaat het altijd over begin en eind. Dat geeft het kader. Maar de focuspunt ligt altijd in het midden. Kijk, in het Nederlands, als je een roman leest, moet je vooral de laatste pagina niet vergeten. Want dat is de happy end. En de meeste romans, ook in het Nederlands, zijn opgebouwd met de driedeling ellende, verlossing, dankbaarheid. Zelfs de reclame zit zo in elkaar. Dan zie je bijvoorbeeld een jochie met vieze tanden. Ellende. Maar gelukkig is de Prodent of noem al die andere merken maar op. Verlossing. En daarna zelfs de moeder is happy. Dankbaarheid. Ook met boeken. In het begin de eerste paar pagina's heel goed. En dan ineens, nou gebeurt er wat. En dan duurt het heel lang voordat er een beetje schot in de zaak komt, verlossing. En de laatste pagina, ze leefden nog lang en gelukkig. Maar in het Hebreeuws gaat het steeds om begin en eind in het focuspunt. En in dit gedeelte gaat God 2 keer redden. Even terug, we zijn net weer met de cyclus van de parasha, met de lezing weer begonnen. U weet, in Israël lezen ze iedere dag 1 hoofdstuk. En dan heb je aan het eind van de week heb je 6 hoofdstukken gehad. En dan op Shabbat kom je samen. En dan ga je die 6 hoofdstukken met z'n allen nog een keer weer herhalen. En dan vraag je af, waar heeft God jou bij bepaald? Bij hoofdstuk 1. Wat viel jou op in hoofdstuk 2? En waar mogen we met z'n allen doorheen gaan in hoofdstuk 3? Noem maar op. Zodat de beklijvingstijd vele malen groter is. En in Israël hoef je ook niet te gaan church hoppen. Want de lezingen zijn in alle gemeentes, zelfs wereldwijd, hetzelfde. Natuurlijk, bij de orthodoxen zal er geen uitleg zijn. Liberaal iets meer. Maar goed, de lezingen zijn hetzelfde. En wij hebben zoveel vertalingen. Ik ben blij met vertalingen, want anders zou 3/4 het niet kunnen lezen. Maar in Israël hebben ze al 3300 jaar dezelfde Bijbel. Dat is niet veranderd. Het woord van God blijft. Nou, waar begint deze? Dus we hebben 6 hoofdstukken gehad, de eerste ronde. En God zet hoog in. God begint met de schepping en zie, het was zeer goed. Wauw. Dus God zet hoog in. En dan ben je 6 hoofdstukken verder en het is gewoon kommer en kwel. Zodanig dat God berouw heeft wat hij 6 hoofdstukken daarvoor heeft gemaakt. Nou, dan heb je het redelijk bond gemaakt. Zodanig dat God de wereld... En dan ga je met die zonvloed weer terug naar Genesis 1. Want de aarde nu was woest en ledig. Tohu wabohu. En duisternis was op de oervloed. Jongens, dat herhaalt zich precies 6 hoofdstukken verder. En dan staat er, begin van deze parasha, maar God, ja, wat staat er? Hoofdstuk 6, vers 8. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. Dus dat is een tegenstelling. En dat is er dus maar één, hè? En Noach, zijn naam betekent rust en hij kreeg genade. Dus alles wat in die ark gebeurde was een teken van genade. En ook wij leven nog steeds vanuit genade. Die ark had een afmeting. 300 L lang, 50 L breed en 30 L hoog. Ik heb ooit op het waterloopkundig laboratorium gewerkt. Daar hadden ze de hele delta werken op schaal. En hadden ze ook, gingen we met bootjes spelen. Gewoon, hè. Ultieme jongensdroom. En die schepen op schaal hadden allemaal dezelfde verhouding als deze van Noach. Zelfs de supertankers hebben dezelfde verhouding. Lengte staat tot hoogte, 1 staat tot 10. Lengte staat tot breedte, 1 staat tot 6. En waarom was die ark nou breder dan dat hij hoog was? Om stabiel te zijn. En God voorzag dat die 8 plus al die dieren een jaar daarin konden zitten. Want er moest een lichtvenster zijn. En de bovenste L was niet dichtgetemmerd, zodat ze lucht kregen. En de deur aan de zijkant, want anders kon niemand erin, want die had 3 etages. En die ark was besmeerd van, aan de binnenkant en de buitenkant met, dat heet in het Hebreeuws kapar, waar Yom Kippur van is afgeleid. Dus alles wat in die ark zat, leefde vanuit verzoening. Weet u, in dit gedeelte, deze 6 hoofdstukken, tot Genesis 12, van volgende keer hebben we Genesis 12. Die 6 hoofdstukken, daar zit een parallel in. Het Hebreeuws is alles met chiasmen, parallelismo, membrorum voor de theologen. Maar dat betekent, het heeft allemaal de structuur van God is good all the time God is good. Met andere woorden, God zegt in de eerste helft van de zin iets, bouwt naar een climax. En de tweede helft van de zin is een reflectie op het eerste deel. Er staat 9 parallellen. Ik noem er slechts een paar. begin en eind gaat over de 7 dagen dat Noach in de ark ging en het nog duurde voordat God regen liet vallen. En dan aan het eind ook weer 7 dagen voordat hij uiteindelijk uit de ark ging. Vervolgens 2 keer 40 dagen. 40 dagen dat het regende, 40 dagen dat de sluizen van de hemel droog gingen. Dan 2 keer 150 dagen. 150 dagen dat de watervloed steeg, 150 dagen dat de watervloed zakte. Dus er is iedere keer een parallel. Wat God aan het begin doet, tweede helft de andere kant op. En in het centrum staat er 1 woord. Genesis 8 vers 1. En God dacht aan Noach. God herinnerde zich aan degene die hij genade had gegeven. Wauw. Wanneer bleef nou Noach met die ark op die rots steken? Dat was op de 17e van de eerste maand. De 17e van de eerste maand is het feest der eerstelingen. Wanneer na de 14e Nissan, wanneer onze Messias gestorven is, na 3 dagen is hij de opgestane Heer. De ark strandde op dezelfde dag der opstanding. Wauw. Dat was al 3000 jaar voordat Yeshua opstond. Dus hetzelfde patroon. Vanuit de oervloed, chaos van het water, op de rots. Het is begin. Wij noemen dat Paaszondag. Het is begin van je leven als gelovige. Maar dan moest Noach nog 150 dagen wachten voordat hij uit die ark kwam. Dat was precies Yom Kippur. Hij was in de verzoening in die ark en kon op grote verzoendag uit die ark. En die ark wordt tegenwoordig ook Ha'aron HaKodesh genoemd. Weet u wat dat is? Dat de Torah wordt in Israël opgeborgen in de ark. Dus het woord van God, de onderwijzing van God, wordt behouden in de ark. U weet dat toen Mozes de eerste keer de berg opging, met Pesach uittocht, 50 dagen daarna werd Mozes geroepen op de berg te zijn. 40 dagen daarna komt hij weer van de berg. Met die eerste set 2 stenen tafelen. Alleen wat had het volk gedaan? Gouden kalf. Dus Mozes smijt die eerste 2 set stenen tafelen die de vinger Gods beschreven had, smijt hij aan gruzelementen. Ik dacht altijd, Mozes, dat zou toch een beetje voorzichtig mee wezen. Ik bedoel, wij geloven dat door de Heilige Geest het woord van God geïnspireerd is, maar door mensen is opgeschreven. Mozes heeft al 5 boeken gedaan en dan nog 40 Joodse mensen in totaal. Maar het enige wat God zelf geschreven heeft, zijn de 10 woorden op 2 stenen tafelen. 1 om in de ark, ander om voorgelezen te worden. Maar Mozes smijt die eerste set twee stenen tafel aan gruzelementen. Later begreep ik dat dat een meesterset was. Want als er geen wet is, is er ook geen overtreding van de wet. Dus had God geen stok om Israël te slaan. Wauw. Dan hebben ze 40 dagen rouw en dan wordt Mozes een tweede keer de berg opgevraagd. Ook wij leven vanuit de tweede ronde, hè? Ook wij hebben vaak de eerste ronde verspeeld. Maar God is zo genadig dat wij een herkansing krijgen. Ook Israël. Maar nu de vraag, wanneer komt Mozes de tweede keer van de berg af met die zet stenen tafelen die bewaard zijn in de ark? Mist geen dag aan op Yom Kippur. Logisch dat de Torah bewaard wordt in de ark. Zijn beeld van behoudenis. En ook wij hebben dezelfde structuur. Het begint al, God is een God van orde, hè? En God maakt orde uit de chaos. Vanuit die tauhu, wabohu, woest en ledig, de oervloed, maakt God droge. Dus vanuit Genesis, dat we vanuit de duisternis op het de rots komen. Zelfs vanuit de duisternis in het licht. Ook Israël, eeuwen later, dat ze vanuit de duisternis van Egypte door die Schelzee, waarin die farao en alles gewoon weg is. Zij worden behouden door het water heen en staan aan de andere kant op vaste grond. En dan wordt het eerste lied in de Bijbel gezongen. De Heer is mijn sterkte en mijn psalm. Hij is mij tot heil, tot Yeshua geweest. Want wat ging met Israël mee? Die vuurkolom om hun de weg te wijzen en die wolkolom achter hen. Jongens, die farao zag helemaal niks. Die wolkolom was tussen hem en het volk. En wat ging met Israël mee? De rots die met hem meeging. Nou, wie is die rots? Hetzelfde patroon, 40 jaar later, dat met Jozua, zelfde naam als Yeshua, die nieuwe leider, dat ze door de Jordaan gingen en op het droge kwamen. U weet op welke dag dat was? Op de 10e van de eerste maand gingen ze door de Jordaan. Daar hadden ze 3 dagen besnijdenis, want de generatie in de woestijn geboren was niet besneden. En op de 14e Nissan vierden ze Pesach. En pas met de 17e ging Jozua voor het eerst kijken richting Jericho. En dus zei die engel, schoenen van je voeten. Alleen zo kom je het beloofde land in. Wauw. Op diezelfde dag dat ook Yeshua ons uit de duisternis van de zonden brengt in het koninkrijk van het licht. En direct de toepassing, 1 Petrus 3, dat het beeld van Noach. Wist u trouwens dat wereldwijd het verhaal van Noach met een vloed en een beperkt aantal mensen die door een boot gered zijn, dat hij op minstens 300 in 300 verschillende talen in de wereldgeschiedenis bekend is. En zelfs nu ook het christendom in Nederland allemaal wat afdaalt. Maar zelfs op openbare scholen wordt het verhaal van Noach wel verteld. Jongens, het verhaal van Noach heeft alles te maken met het oordeel wat God over de wereld doet. En in 1 Petrus 3, het beeld van Noach als tegenbeeld daarvan, worden wij gered door de doop heen. Door het water heen gered. En er is nog iets wat God ons wil leren. Eerst even terug naar Noach. We hebben het gehad over die afmetingen van die ark. Dat het zwaartepunt onder de waterlijn is, zodat die stabiel is. Dat die precies een jaar in de ark is. En er worden 7 plus 1... acht mensen in totaal gered. Omdat Noach de genade van God kreeg, wordt er een volheid van 7 meegered. Weet je nog, met Elia, die werd alleen gered, dacht hij. Maar God had nog 7 maal 1000. 7000 ook, die behouden werden. Zelfde patroon. Maar 7 plus 1 is in onze telling 8. En 8 staat voor als beeld voor een nieuw begin. Want na 7 dagen tellen wij weer vanaf dag 1. Maar na 7 dagen, ja, pas wanneer de Messias komt, wanneer de redding er is, wanneer de verlossing er is, breekt er iets vanuit die 8e kant, iets vanuit Gods kant naar ons toe. Daarom moest Yeshua ook opstaan na de Shabbat. Eerste dag van de week. Maar wacht even. Wist u dat Yeshua niet de eerste is die uit de dood is opgestaan? En dat zeggen we wij wel altijd. Hij is de eersteling uit de doden. Hoeveel mensen waren al eerder uit de dood opgestaan? Nou, 6, ja, amen. En wie? Met Elia. Elisa betekent dubbeldeel. Die heeft er ook 2 uit de dood mogen opwekken. En bij Yeshua waren dat dochtertje van Jairus, jongeling van Nain en Lazarus. Dus 6 in totaal. Yeshua was de 7e. Maar wat is het verschil tussen de opstanding van Yeshua en de opstanding van die eerste 6? De eerste 6 kwamen weer naar deze kant. Geweldig wonder hoor, bedoel. Maar met alle respect, Lazarus en de dochtertje van Iris zijn vroeg of laat toch weer gestorven. Maar Yeshua is door de dood heen gegaan en is aan Gods kant opgestaan met een verheerlijk lichaam. Daarom kan hij ook vanuit Gods kant naar ons komen. Hij komt van de overkant. Weet je hoe dat in het Hebreeuws heet? Hij is de echte Hebreër. Daarom is Yeshua ook, Matthäus 1, zoon van Abraham. Want die wordt de eerste Hebreeën genoemd. Maar Yeshua is degene die letterlijk van Gods kant iets van die nieuwe tijd geeft. En als wij met hem gestorven zijn en begraven zijn in de doop en met hem opstaan in het koninkrijk van God, dan hebben ook wij eeuwig leven. Want de boodschap is vrij stevig vandaag. Matthäus 24 hebben we ook een deel uitgelezen. Dat de eerste wereld werd door het water heen verzwolgen. Jongens, de enige manier voor ons om gered te zijn uit deze handel is dat we gered zijn door het water heen en dat we staan op de rots. Maar God heeft beloofd, ik zal de aarde niet weer door het water heen verteren. Maar, en ik was blij met de liederen, dat we ook al zongen dat de geest en de bruid zeggen, kom. En de komst van Yeshua heeft alles te maken dat alles van deze aarde zal door het vuur heen gaan. De enige manier dat wij daarop gered worden is dat we het vuur van het evangelie door de Heilige Geest in ons hebben. Ik lees met u één tekst, Titus 3 vers 5. Titus hoofdstuk 3 vers 5. Ik begin even bij vers 4 voor de context. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid. En dan hoe? Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, die hij in rijke mate over ons heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Mensen, ditzelfde patroon is bij Yeshua zelf. Hij is ons voorbeeld. Weet u, die afmetingen van de ark, die waren 350 en 30. Zegt u misschien helemaal niks. Maar 30... Yeshua kon pas in de bediening worden geplaatst toen hij 30 was. En 50 is het getal van het jubeljaar, van de verlossing. En 300, waar doet je dat aan denken? Wie was dat ook alweer die 10.000 man krijgsvolk bij hem had en waar God zegt, nee, veel te veel. Dus pas bij 300, klein groepje, 3 keer 100, gaf God de overwinning. Zodat het volk de jubelroep aankon en al die 8 mensen in de ark waren volwassen. Ook die dieren waren geen babytjes bij. Allemaal volwassen. Dus God spreekt ook ons als volwassenen toe. Laat u behouden uit dit geslacht. En de enige manier hoe wij gered worden is door het badwater van de wedergeboorte en door de vernieuwing met de Heilige Geest. Ook Yeshua op zijn 30ste werd eerst gedoopt en toen kwam die stem van God en die duif als een beeld van de vervulling met de Heilige Geest. Ook Yeshua, ons voorbeeld. En niet alleen ons voorbeeld, maar ook onze redder en verlosser, deed diezelfde weg van door het water heen en vervuld worden met Gods geest. Als Yeshua niet met minder kon, hoeveel wij? Mensen, ik wist van tevoren niet hoe de preek zou eindigen. Want wanneer Gods geest zegt dat we links gaan, gaan we links. Als de God zegt rechts, gaan we rechts. Maar door de liederen heen werd ik bepaald, ja, het is goed om deze boodschap te vertellen. Dat vanuit de parasha met mooie verhalen over Noach. Maar er zit natuurlijk een geweldige diepgang in. Dat die hele wereld ging verloren, hè. En alleen die door het water heen de genade van God gekregen hadden. En waar God in het centrum, God gedenkt zich Noach. Dus Noach en al die woestenbaren was niet verloren, maar de geest Gods deed de wateren broeden tot iets nieuws. En als Noach eerst een raaf uitlaat, kwam niet weer. Maar wanneer hij die duif uitlaat, komt er een takje van de olijfboom. Olijfboom is een beeld van een boom die nooit sterft. Vandaar dat een olijfboom ook een beeld van Israël is. In het centrum der aarde, waar God die edele olijf geplant heeft en waar wij door het badwater van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest ook op geënt zijn. Amen of amen. Mensen, we stoppen. Ik denk dat de boodschap en het appel helder is. Dus ik neem aan dat hier volgende week mensen staan te popelen om gedoopt te worden. Jongens, de enige manier om gered te worden, en er staat dat het beeld van Noach als tegenbeeld ervan redt ons thans de doop. Wat niet het afleggen van lichamelijke onreinheid is, het is niet alleen maar een douche, maar een gebed van een gereinigd geweten tot God. Dus alleen wanneer je met God in harmonie leeft, gebeden bent om genade, dan pas kun je je laten dopen. De Bijbel is duidelijk dat pas volwassenen in het geloof gedoopt worden. Ik ben ook als kind besprenkeld. Maar op mijn 30ste ook kopje onder. Gewoon om te doen wat Yeshua ook deed. Zullen we een tijd van gebed hebben? Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel. Het openen van uw woord verspreidt licht. En Vader, we hebben zo de vervulling met uw geest nodig om te weten waarop het aankomt. Heer, dat u ook door het verhaal van Noach tot ons eigen hart spreekt. Heer, wat gaat wel over de hele wereld die in zonde ligt. Heer God zegt dat het oordeel begint bij het huis van God. Heer, in de wereld is geen hoop. Maar daarom worden wij opgeroepen geheiligd en gereinigd te zijn. Zodat we een licht kunnen verspreiden in deze wereld. Als we staan op die rots. Vader, dat u de naprediker bent. Heer, dat we hier niet vandaan gaan zonder dat we zaken met de eeuwige gedaan hebben. Heer, u spreekt ons hart aan en vult u ons met uw heilige geest. En we zongen ook wie dorst heeft komen tot de levende wateren en drinken om niet. We kunnen er zelf geen geld voor geven. Maar Yeshua heeft voor ons de prijs betaald. En we mogen leven en we mogen drinken uit de bron van levend water van uw heilige geest. Vader, gaat u zo met ons mee. Glorie voor u, Jezus. Amen. Amen.